Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.
Hoe lekker kan een broodje nou zijn dat nou werkelijk, als je inderdaad maar 48 uur in de stad hebt, om daar nou één van die 48 uren daaraan te besteden?
Eind van de avond dan glibber je over alle afval en er liggen duizenden worsteindjes.
Die zei van ja, ik ben meer bezig met mayonaise uit mijn winkel houden dan met het verkopen van mooie kleren.
Wie door het centrum van Amsterdam loopt, stuit tegenwoordig regelmatig op een wachtrij waar zelfs de Efteling bang van zou worden. Aan het einde van de rij is er echter geen rietje in een achtbaan, maar een patatje met kaas of een crispy hotdog. Hoe ontstaat zo'n hype eigenlijk? Zijn ondernemers er wel blij mee? En waar stonden Amsterdammers in de 19e eeuw voor in de rij? In Amsterdam Wereldstad, een podcast van het Parool, bespreken we het Amsterdams fenomeen en geven we antwoord op de vraag: hoe zit dat eigenlijk? Mijn naam is Lorianne van Gelder. Welkom. Laatst liep ik door de stad en ik kwam bij de 9 straatjes terecht en ik zag ineens een rij staan. Gewoon echt een hele lange rij. En ik denk altijd meteen van, nou, er zal dan wel een BN'er op bezoek zijn of een heel exclusief kledingstuk wordt daar verkocht. Maar toen ik die rij verder volgde, bleek dat niet zo te zijn. Maar was het een rij voor een patatzaak. En ik kende dit fenomeen eigenlijk helemaal niet. Maar als je erop gaat letten, dan zie je dat ineens overal. Dan staan er gewoon rijen voor koekjes. En sinds kort hebben we daar ook een term voor. De TikTok-rij. En paroolverslaggever Roel-Jan Duin hier aan tafel ging in een druk weekend laatst op pad en sprak met ondernemers die zulke rijen voor de deur hebben staan. En zelfs crowdmanagers in moeten zetten om alles in goede banen te leiden. Daar zometeen meer over. Maar welkom, Roel-Jan.
Hartelijk dank.
En we hebben het zometeen over Amsterdamse wachtrijen ook, die ver voor TikTok ontstonden. En daar weet Charlotte Klein alles over. Welkom, Charlotte. Jij bent culinair historicus en journalist voor ook onder andere het Parool. Fijn dat je er bent.
Dank je.
Maar Roel-Jan, jij hebt dus recent meerdere artikelen over de TikTok-rij geschreven. Je hebt volgens de overlevering zelfs deze term gemunt. Voordat we daarover gaan hebben, en ik ben zelf ook niet een mega TikTok-expert. Wat bedoel je met zo'n TikTok-rij? Hoe ontstaat
het? Ja, het is een term die ook maar een samenvoeging is van twee woorden, namelijk TikTok-rij. Dus zo'n gigantische taalvondst is het nou ook weer niet. Maar het is eigenlijk,
voordat je het weet, staat het in het Vandalen, hoor. Dus,
het woord van het jaar. Ik heb goede hoop. Het is eigenlijk een relatief nieuw fenomeen in Amsterdam. En iedereen die door het centrum fietst of loopt, die kan erop stuiten dat er opeens een rij staat die redelijk absurd lang is voor een eetzaak. En dat is vaak meeneemvoedsel, dus friet, koeken, een broodje. En de populariteit van deze tenten, die komt voort uit dat het hype zijn op sociale media. Deze hypes die zijn vooral op TikTok en Instagram zijn die gaande. Dat er was vaak door een influencer een kort filmpje is genomen. Waarbij dan vaak de hyperbol die tiert daar welig. Dus dan wordt er gezegd: dit is het allerlekkerste broodje van Amsterdam ooit. Nou ja, dat soort berichten gaan vervolgens viraal worden door iedereen gedeeld. En iedereen die daar zijn eigen broodje eet, die moet dan natuurlijk ook zelf laten zien. Van nou, ik ben hier ook geweest. Ik heb ook deze koek gegeten. Dit patatje, dit broodje. Dus dat heeft een zelfversterkend effect.
Maar voor mij en andere niet-generatie zetters, hoe werkt dat dan? Hoe ga je dan zoeken als toerist op TikTok? Of?
Nou, je hebt TikTokkers met een hele grote schare volgelingen en die reizen voortdurend de wereld rond om een fabulous lifestyle te tonen. En als ze dan in Amsterdam komen, ja, dan zijn er een hoop van die plekken die ook inmiddels helemaal zijn ingericht dat ze zo Instagrammable mogelijk zijn. Dus restaurants met felle kleuren of je hebt zelfs Instagram musea die zich helemaal zijn ingericht om dit soort filmpjes mogelijk te maken.
Om de mooiste plaatjes te schieten.
Schieten, inderdaad. En één filmpje is genoeg om te zeggen: dit frietje moet je eten. Het is daar en daar te koop. Dit was het allerlekkerste frietje wat ik ooit in mijn leven heb gegeten. En iedereen, de mens is een kuddedier. Wil vervolgens dat frietje hebben.
Ja, dus dan ga je naar Amsterdam of een vergelijkbare stad. Dan voer je een term in of zo. En dan krijg je dus al die filmpjes gevoerd van dit zijn de highlights en hier moet je dan heen.
Nou, het algoritme is zo slim dat ze vaak al weten dat jij naar Amsterdam gaat op vakantie.
Okay.
Dus op het moment dat jij al een reis hebt geboekt naar Amsterdam of je bent in Amsterdam, dan weet het algoritme, weet TikTok of Instagram waar je bent. En dan zul je ook meer van dat soort filmpjes op je tijdlijn krijgen.
En waar staan deze rijen in Amsterdam?
In de 9 straatjes staan er een heleboel. Maar ook in de Kalverstraat staan TikTok. Eigenlijk in het hele centrum heb je een paar plekken die dan opeens een hype zijn geworden. Ook op de Noordermarkt bijvoorbeeld staat ook een rij. Het zijn vaak al drukke plekken, toeristische plekken. En dan opeens ontstaat er dan een hype. En gaat iedereen achter elkaar in de rij staan. Ik denk dat een van de verklaringen daarvan is dat... misschien herken je het wel als je ergens in een andere stad bent, in Londen of Parijs. Je hebt natuurlijk geen idee. Ik bedoel, je kent de Eiffeltoren, je kent de Big Ben. Dat zijn de twee dingen. Maar je wil natuurlijk ook, je bent toch op zoek naar het lekkerste broodje. Want je bent maar 1 of 2 dagen ben je er.
En je wil de ultieme experience.
Je wil in ieder geval niet het vieste broodje hebben. En als je zo'n rij ziet staan, weet je 1 ding zeker. Ik zal er 25 minuten, soms zelfs 3 kwartier in de rij staan. Maar ik heb dan wel dat lekkerste broodje. En ik kan er ook nog eens een filmpje van maken. En op mijn eigen sociale media delen. Dus daar gaat ook een versterkend effect van uit.
Ja, precies. En noem eens wat van die plekken. Wat voor tenten hebben we het over?
Je hebt een frietzaak in de 9 straatjes die patat verkoopt met kaas erover. Het zijn vaak winkels die 1 product verkopen. Dus dat werkt heel erg goed. Je hebt tussen het Spui en het Singel heb je een koekjeszaak waar rijen van soms meer dan 100 meter voor staan. Die ook tot aan de andere kant van de gracht gaan. Je hebt ook in de 9 straatjes een broodjeszaak. En daar staat ook een gigarij. En veel van deze tenten die hebben zelfs crowd managers ingehuurd. Dus dan lopen er 3-4 mensen met hesjes rond die rij in goede banen leiden.
Waanzinnig, alsof je in de Efteling staat.
Vooraan de rij is, kan je met een QR-code kan je al bestellen wat je wil gaan eten. En als je dan eenmaal in de winkel bent na heel lang wachten, dan staat het voor je klaar. En dan heb je ook al afgerekend. Dus dat is wat dat betreft ook efficiënt. Maar vooral de lengte van de rijen en dat ze dus ook de straat passeren, geeft het een redelijk bizar gezicht.
En is dit is dit echt pas sinds dit jaar dat we dit zien?
Rijen op zich niet. Dat sociale media een aanjager daarvan zijn, is wel een relatief nieuw verschijnsel.
En jij sprak ook ondernemers. Zijn die nou blij met al die aandacht?
Kijk, ondernemers die hebben met elkaar gemeen dat ze allemaal geld willen verdienen. Dat is wat een ondernemer maakt. Dus ik heb sommige van die verkopers gesproken, onder andere die van die populaire frietjes. Ja, die is aan de ene kant natuurlijk trots en dat kan je ze ook niet kwalijk nemen. Die zeggen, we hebben een heerlijk product, het zijn super lekkere frietjes.
Ja, lekker lopende zaak.
En we hebben een hele goed lopende zaak. We hebben coronajaren achter de rug, had die heel zwaar voor ons waren en nu gaat het goed. Dus tegelijkertijd voelen die natuurlijk ook wel dat die rij... Dat het ingewikkeld is, dat het voor overlast zorgt, voor buren, voor andere ondernemers. Dat het voor vuiligheid zorgt. En ze willen ook allemaal wel hun verantwoordelijkheid nemen. Vandaar ook dat ze van hun eigen geld die crowdmanagers inhuren. De omgeving maken ze schoon met van die prikkertjes. Ze vervangen zelfs de vuilniszakken.
Dat doen ze dus allemaal zelf?
Dat doen ze allemaal zelf, omdat ze ook wel weten van als de overlast te erg wordt, dan wordt ook de weerstand te groot. Ik heb ook buren gesproken, ook ondernemers, dus andere winkels in die straatjes. Ja, die zijn er natuurlijk niet blij mee, want die hebben gewoon permanent van het moment dat ze open gaan totdat ze dicht gaan een rij voor zich. Ik sprak een mevrouw van een kledingboutique. Die zei ik ben meer bezig met de mayonaise uit mijn winkel houden dan met het verkopen van mooie kleren. Tegelijkertijd zeggen ze ook allemaal we gunnen het ze ook wel van harte, want we zijn allemaal ondernemers, we moeten allemaal onze boterham verdienen hier. En het is natuurlijk ook raar om te gaan klagen over een teveel aan klanten.
Ja, precies. Zeker na die coronajaren. En je bent een paar keer op reportage geweest. Heb jij nou ook zelf die broodjes of die frietjes geproefd? Is het wachten waard?
Nee, zover is mijn participerende journalistiek niet gegaan. Maar als ik iedereen mag geloven, was iedereen wel echt tevreden met wat ze uiteindelijk in handen kregen. Al sluit ik niet uit dat daar ook cognitieve dissonantie een rol speelt. Als je natuurlijk 3 kwartier hebt moeten wachten op je broodje, dan... denk dat er dan in je hersenen ook iets gebeurt dat je dat dan uiteindelijk ook wel een heel erg lekker broodje vindt.
Ja, dan moet het gewoon lekker zijn. Anders kan je het gewoon niet voor jezelf meer verkopen.
Ook omdat je dan heel erg veel honger hebt inmiddels.
Ja, dan is alles lekker. Ja. Maar Charlotte, ja, we hebben het hier telkens over TikTok rijden. Maar ver voor TikTok stonden er ook al rijen in Amsterdam voor ja, etenszaken. Jij schreef daar een heel leuk artikel over in het Parool. Moest je nou ver terug om de voorloper van de TikTok rijen te vinden?
Nou, ik heb eigenlijk naar twee dingen gekeken. Naar de rijen en naar het eten op straat. Want daar kan je wel veel over vinden. En ook ver terug. Echt wel naar de 16e, 17e eeuw. Maar of er toen rijen stonden, dat is heel moeilijk om nu nog te achterhalen. Dus daar is gewoon veel minder informatie over. Dus dat durf ik niet te zeggen. Maar in de 19e eeuw wel al. Dat er rijen waren, straten blokkeerden.
Jij bent culinair historicus. Wat voor bronnen raadpleeg je dan zoal?
Nou, in de eerste eeuwen heb ik hulp ingeroepen van Maarten Hel. Die heeft onderzoek gedaan naar Amsterdamse herbergen. Maar weet ook dingen van eten op straat. Dus die had een paar leuke archiefstukken die hij in het stadsarchief had gevonden. Over vooral dan als het misging. Dus dat was een verhaal van een man die boos was dat een vis te duur was. En gaat terug naar de viswinkel, steelt er een en eet hem op straat op. En hij uit heel veel dreigementen en dus moesten ze naar de rechtbank. En dan komt het in de bronnen. In de 19e eeuw krijg je een journalist die gaat schrijven over eten in de stad. En die heeft ook een hoofdstuk over Café de Blote Hemel. Dus al het eten dat je op straat kon krijgen.
Ah, dat was de term, Café de Blote Hemel.
Of tenminste, zo noemde hij het.
Poëtisch.
Ja, dus daar staat veel informatie in. En als je dan naar de 20e eeuw gaat, dan heb je ook veel krantenartikelen en advertenties. En dat staat allemaal online, dus daar is heel veel over te vinden. En daar is ook een historicus die daar nu op promoveert. Dus die Leno, die heb ik ook gesproken voor het artikel. Dus
en wat voor eten was er populair in de 19e eeuw?
Nou, heel Amsterdam zijn natuurlijk de zuurkramen, haringkramen. Dus dat waren verrijdbare wagens met zure uitjes, augurken, haring, lever op zuur. Dat was populair, maar er waren ook al kiosken met limonade en melk in de parken. Koekkramen. Als het koud was, was er warme chocolademelk bij het schaatsen.
De koekenzopie.
Ja, precies. En daarvoor had je ook al kastanjes op straat, oliebollen. Het was echt straateten.
Dus het was al wel gangbaar om gewoon op straat je natje en je droogje te halen.
Ja, toen waren mensen ook niet altijd in de buurt van thuis. Dus dan gingen ze op straat wat eten. Of bijvoorbeeld die oliebollen is echt kermis eten. Dus dat had iets feestelijks. En het was ook veel veiliger om op straat iets gefrituurds te eten en dan dat thuis te gaan doen. Dat was ook veel te duur met al die olie. Dus verschillende redenen.
En dan opent in 1931, beschrijf jij Amsterdams eerste automatiek bij Hex op het Rembrandtplein. En jij had daar een hele mooie quote over. Ik las in jouw artikel dat ze zelf adverteerden met: de belangstelling blijft geweldig. Ik heb helemaal zin om een soort Polygoonjournaal stem op te zetten. Het verkeer in de straat was bij wijlen verstopt en de toegang van nieuwe bezoekers moest voortdurend geregeld worden. Dat klinkt al eigenlijk bijna als een TikTok-rij met crowd managers. En afval was destijds een probleem op straat. Ja. Wat voor plek was dat? Een eerste automatiek?
Dus dit is echt iets nieuws.
Ja.
Een automatiek kennen ze allemaal wel. Dus dan een luikje dat je open kan doen. En daar lag een broodje in. Of een snack, een kroket of een frietei. En dat kwam uit de Verenigde Staten. Het werd hier echt omarmd voor een snelle hap. En later ook echt uitgaans eten na het uitgaan. En mensen die wilden dat allemaal een keer proberen. Dus dat maakt het wel wat anders dan de rijen nu. Want het is niet, je kan natuurlijk in Amsterdam op heel veel plekken friet eten. Maar dit was iets nieuws.
Iets bijzonders.
Iets moderns. Ja, de technologie, daar was men van onder de indruk. Het was ook, het had heel erg die nieuwe automatiek. En later ook de snackbars kregen heel erg belangstelling. Omdat ze ook zo hygiënisch waren. Dus het waren schone plekken met tegels, helemaal wit. Dat was een hele andere associatie dan wij nu hebben met dat soort plekken. Maar dat werd ook geroemd om de moderniteit. Ja.
En waar stonden Amsterdammers verder nog voor in de rij?
Nou, in die tijd had je ook broodjeszaken. Die waren ontstaan vanuit slagerijen. Dus de slager verkocht vlees en die begonnen ook de vleeswaar op broodjes te verkopen. Daar is Leno helemaal ingedoken, waar ik het net over had. En zij gingen die broodjes verkopen en dat gebeurde binnen, maar mensen gingen ook buiten staan. En vooral heel veel Joodse slagerijen werden broodjeszaken. Dus heel Amsterdam ging op zondag naar de Joodse buurt om broodjes te eten. Want de rest van de stad was dicht.
Ja, ja.
En dus dat was een hele belevenis, vertelde hij.
En werd er destijds ook, zeg maar, want er wordt niet altijd even positief over TikTok-rijen gesproken. Eten op straat wordt ook niet door iedereen gewaardeerd. Hoe werd er destijds over gesproken?
Nou, er werd ook wel geklaagd over de rommel. En dan zeker, er is de Nieuwe Straat. Daar zaten 5 broodjeszaken snackbars. En daar was een journalist in de jaren 50 die daarover schreef. Van aan het eind van de avond dan glibber je over alle afval. En daar liggen duizenden, wat zeiden ze nou, worsteindjes. 2500 worsteindjes. Dus je kon blijkbaar worst eten en dan had je het eindje, dat gooit je dan op straat.
Oh ja.
Dus dat werd een ongelofelijke vieze boel. Dus daar werd wel over geklaagd. Ja.
En dan regende het en dan was het gewoon een soort een glijpartij.
Ja, vieze
worsteindjes.
Ja, derrie.
Nou, lekker goor. Maar was er ook een soort dédain, zeg maar, tegen van, ja, je hoort niet op straat te eten?
Ja, zeker. En dat is er eigenlijk nog steeds. Ik heb ook gesproken met een etiketten-expert. En die keek in het etikettenboek van de 20e eeuw. Hoe hoort het eigenlijk? En de versie van haar, dat was uit de jaren 30, geloof ik. Ja, en daar, nou, daar is het nog helemaal niet. Ik bedoel, eten op straat, dat deed je echt niet. Dat kon niet. Dat was een privé iets, dat ging je voor naar binnen. Ze zei dat het aan het veranderen is, maar zij vond dat het nog steeds echt niet kon.
En nou ja, die TikTok-rij die veroorzaakte ook heel veel lezersreacties in het Parool. We kregen reacties binnen als dat de buurt verloedert in hoog tempo door die TikTok-toeristen. En TikTok is de tikkende tijdbom onder het succes van de 9 straatjes. Ja, ben jij het er maar eens?
Ik denk dat het ook gewoon een nieuwe term is voor hetzelfde probleem. Namelijk dat het te druk is in Amsterdam. Dat er te veel toerisme is. Dat er eigenlijk het centrum kraakt onder de grote hoeveelheid mensen dat daar naartoe komt. Dat het zich nu bijvoorbeeld richt op die TikTok-rij in de 9 straatjes is wat dat betreft ook niet zo raar. Wat de 9 straatjes gemeen hebben met bijvoorbeeld de Wallen is dat het ook vrij priegelige kleine straatjes zijn waar een beperkt aantal mensen in kan. En daarboven wordt het dan gewoon vol. En dat zie je dus ook terug in de ergernis over deze rij. Ik denk dat het eigenlijk niet zozeer gaat over die rijen, want dat is een redelijke, ja, het is vrij georganiseerd.
Je kunt ook zeggen, ze staan tenminste in de rij.
Ze staan tenminste in de rij, inderdaad. Maar het is natuurlijk een gebied dat niet zo heel veel kan hebben. En dat is natuurlijk het grote probleem in Amsterdam. Dat is de algehele drukte. En dit is daar gewoon een nieuwe uitwas van.
Ja, precies. Dat het gewoon te veel mensen op een klein oppervlakte.
Wat ik wel denk is dat die lange rijen van het verleden, die bestonden uit Amsterdammers. En nu...
Ja, dat is een goede opmerking. Ja.
Wie staat er nog in de rij die zelf uit Amsterdam komt? Het is heel erg van de anderen, of dat nou toeristen zijn uit buiten of binnenland. Maar je loopt er langs en je denkt, wat een onzin. Hiernaast in de volgende straatje zit ook een lekkere frietent. Want dat weet je als je hier woont. Dus het is iets dat heel erg niet meer bij je eigen stad hoort misschien. Dat sentiment ook heel erg meespeelt.
Ja, dat wordt overgenomen door bezoekers. Ja, ja, ja. Die hun stempel drukken en pretenderen te weten wat het lekkerste is. Nou, eigenlijk is het ook wel gek. Want TikTokkers die beweren dat daar dan, nou ja, dat het allerbeste is wat je in Amsterdam kan eten. Terwijl Amsterdammers daar vaak niet eens heen gaan.
Dus het is... Nee, dat is denk ik ook de ironie van deze nieuwe manier van toerisme. En ik denk dat als je bijvoorbeeld kijkt naar hoe toeristen aan hun informatie komen, dan was dat vroeger, ging je naar de VVV en die bepaalde van daar moet je naartoe, daar is de nachtwacht. Daarna kwamen reisgidsen en ook natuurlijk de Lonely Planet. De Lonely Planet richtte zich ook al meer op een soort van independent reiziger.
De ongebaande paden, heel gebaand werden.
Daarom, daar heb je alweer diezelfde ironie. Inderdaad, daarna kwam TripAdvisor, wat eigenlijk meer een soort van wisdom of the crowd was. Dus met z'n allen laten we zien wat de beste plekken zijn in de stad. En daarna heb je een tijd gehad wat nu nog steeds wel bestaat. Dat zijn die kleine blogs die vaak zo'n soort van sierlijk lettertype hebben. Die dan pretenderen van dit is waar de echte mensen uit Parijs of uit Amsterdam of uit de echte Berlijners, die gaan hier uit eten. Door sociale media is het eigenlijk meer het algoritme wat bepaalt waar mensen al massaal heen moeten. En ja, wat al deze dingen gemeen hebben is dat ze allemaal pretenderen inderdaad dit is een onontdekt plekje. Maar omdat zoveel mensen het lezen, is het daardoor direct al niet meer onontdekt en gaat iedereen erheen. En heel veel van die blogs die zetten ook in om een soort van live like a local gevoel. Wat je net zegt, die locals die gaan er natuurlijk al lang niet meer naartoe. Want die zien ook die rij staan en die weten van ja, hier verderop kan ik precies zo'n frietje krijgen. Dus het staat wat dat betreft wel voor een nieuwe vorm van toerisme.
En is er ook nog een factor van, want influencers worden soms ook wel gekocht, zeg maar. Die worden gesponsord. Zit daar ook nog een factor in van dat het niet helemaal, ja, echt de authentieke experience is, maar gewoon
ja, en er zijn ook al
geld toegeschoven.
Ja, er zijn natuurlijk al inmiddels ook al kantoortjes, PR-bureaus zijn er opgesprongen. En die weten natuurlijk ook wel hoe een succesvol TikTok-filmpje werkt. Ik denk dat het ongeveer, dat er nog steeds wel een deel geluk bij is om je filmpje viral te laten gaan. Je hebt ook nog steeds wel eens dat er dan een of andere grote filmster naar Amsterdam is gegaan en die heeft dan ergens een broodje gegeten. We hebben een keer gehad op het Museumplein toen volgens mij de vrouw van Justin Bieber, wil ik vanaf zijn, een worst daar kocht en zei van, dit is de beste worst ooit.
Dus sowieso altijd de beste of altijd, de lekkerste.
Ja, precies. Ja. En toen stond
alsof
daar
ze
ook,
er 10 hebben geproefd. Ja. Ja. Niet eens.
Ja, en toen stond daar ook de dag daarna een gigarij. Enige hoop is wel voor de omwonenden en de bewoners dat het zijn vaak hypes. En hypes hebben ook de neiging om weer voorbij te gaan. Dus het zou ook zomaar kunnen dat over een half jaar is er weer een andere hype. En dan staat staat de hele rij voor een andere broodjes.
Ja, het is gewoon net weer een straatje verder die er last van heeft. Maar Charlotte, ja, in principe hebben wij ook met het Parool zo'n tendens. We hebben proefwerk met Mara Grim. Als zij een heel positieve recensie schrijft over een restaurant, dan is het daar ook super vol. Of hele populaire broodzaken. Wat voor wachtrijen ken jij daarin? Dat is veel meer lokaal.
Ja, klopt. Ja, en dat is eigenlijk eenzelfde soort iets natuurlijk, dat ook de vaste gasten daar helemaal niet zo blij mee zijn. En de ondernemer ligt eraan, soms wel, soms niet. Ik had laatst ook een interview gedaan bij een restaurant. En zeiden ze, nou, ik hoop toch niet dat het drukker wordt. En toen dacht ik, ik denk het wel als het in de krant staat. Dat is vaak, zijn ondernemers er heel blij mee. Maar je hebt het wel eens dat ze het liever niet willen, omdat ze vaste gasten gaan kwijtraken.
Maar goed, dan hebben we dus al die rijen en dat is vervelend voor omwonenden. Doet de gemeente hier eigenlijk iets tegen, Roef-Jan, tegen die overlast?
Ik heb de gemeente meerdere malen benaderd voor een reactie hierop. En die zeggen ook van, ja, wij kunnen hier eigenlijk niet zoveel aan doen. Wij zijn bezig met een aanpak van toerisme en overtoerisme. En de wallenaanpak is natuurlijk een dossier waar ze al jaren mee bezig zijn. Maar dit hele specifieke punt, ja, daar kunnen ze daar eigenlijk niet zoveel mee. In Florence heeft het gemeentebestuur wel ingegrepen. Daar mag je op bepaalde uren in 4 straten in het centrum niet op straat eten.
Gewoon helemaal niet eten?
Nee, moet je de doorlopen wegwezen of inderdaad ergens gaan zitten. In Venetië geldt dat ook. Daar mag je ook op bepaalde plekken niet op straat eten. En eigenlijk zie je dat in de 9 straatjes, zie je dat op een ander niveau. Namelijk dat die ondernemers van deze friettent bijvoorbeeld, die zegt ook tegen alle mensen die dus net een frietje hebben gekocht, jongens, niet in portieken gaan staan, niet op stoepjes gaan zitten, niet voor andere winkels gaan staan, doorlopen, wegwezen. Want ja, de overlast is te groot.
En controleren ze het dan ook echt in Florence en Venetië?
Ja, en je krijgt daar gepeperde boetes.
Dus er staat ook echt politie of zoiets om dat te controleren.
Nou ja, ik weet niet hoe streng die handhaving is, maar ik weet wel dat er ook wordt gewaarschuwd. Van de toeristen worden gewaarschuwd. Doe het niet, want je krijgt volgens mij €400 boete.
Oh.
Ja,
zo.
Ja, voor je pizzapunt.
Zou dat een oplossing zijn voor Amsterdam?
Ja, maar ik weet dus niet of je daarmee werkelijk deze rijen tegen gaat. Het is niet verboden om een frietje te kopen. Ik kan me ook zo voorstellen dat je daardoor, dat het is een hele rigoureuze maatregel. Het is inmiddels volgens mij verboden om op sommige plekken om een jointje te roken op straat. Ja, als er dan ook nog gecontroleerd moet worden of mensen niet een hap van een broodje nemen, dan wordt het wel allemaal heel rigide.
Ja, met een gebrek aan handhavers.
Precies,
ook.
Precies.
Charlotte, maak jij ooit gebruik van TikTok als gids?
Nee.
Hoe vind jij de beste broodjeszaak als jij op vakantie bent?
Ik probeer altijd via tips te krijgen. En anders probeer ik meer de lokale Mara Grim te zoeken dan de lokale TikToker. Ik vertrouw iets liever professionals dan mensen die meer misschien op het uiterlijk of op de populariteit afgaan.
Ik las ook in een van de stukken over die TikTok-rijen dat de fear of missing out, de angst om iets te missen, groter is dan het gevoel dat je iets wil winnen of zo. Om even in perspectief te zetten hoe groot dat gevoel is van dat je niks wil missen. En zeker bij zo'n ervaring bij een stad.
Ja, je loopt vaak toch een beetje verloren door een stad als je het niet kent. En ik denk dat zo'n rij ook biedt houvast. Het biedt wat een sense of belonging. Van, nou ja, hier, kennelijk is dit de plek waar ik naar op zoek was. Iedereen staat hier. Ik ben vast niet. Die mensen zijn vast niet gek. Er zijn maar weinig mensen die daartegen bestand zijn. En die dan durven om helemaal hun eigen pad te gaan. En op zoek te gaan naar hun eigen broodje. Ik zou zelf ook altijd zeggen van ja, hoe lekker kan een koek nou zijn? Of hoe lekker kan een broodje nou zijn? Dat nou werkelijk, als je inderdaad maar 48 uur in de stad hebt. Om daar nou één van die 48 uren daaraan te besteden. Kennelijk werkt de menselijke psyche toch zo.
Ja. Ja, en als we nou al die rijen zo achter elkaar zetten, letterlijk. Stellen we ons nou aan dit fenomeen? Of is dit iets waar we ons wel degelijk druk over moeten maken in Amsterdam?
Ik denk dat we ons druk moeten maken over de aanpak van toerisme en over toerisme. En hoeveel mensen er in de stad zijn. En als je op drukke weekends, in Pasen ging, heb ik dan een reportage gemaakt. Ja, daar is de lol wel echt vanaf. Dat is zo ontzettend druk dat mensen, dat je kan daar eigenlijk nauwelijks meer over de stoep lopen. Tegelijkertijd zijn er ook andere dagen. Als je op dinsdagochtend in de negen straatjes kijkt, dan is dat prima. En dan kan je daar prima shoppen. Maar ik denk dat de ergernis, dat de TikTok-rij aan zich niet een groot probleem is, maar dat overtoerisme in Amsterdam wel degelijk een probleem is.
Het is een symptoom eigenlijk en niet het probleem, ja. Die rijen.
Ja, je zou nog wel die TikTokkers kunnen inzetten om de boel te spreiden of zo. Dat was op een gegeven moment zo'n magisch woord voor over toerisme. Dat je dan
dat je diep in Osdorp ook een tik. Ja. Nee, dan mag je op hopen dat daar dan ook iets viral gaat.
Ja, dan moet even de marketingafdeling van de gemeente een leuke influencer inzetten.
Nou, geven ze bij deze een taartje.
Ja, goed. Mag ik jullie hartelijk danken voor deze TikTok-rij-analyse. Rolf-Jan Duin en Charlotte Klein. Dit was Amsterdam Wereldstad, de podcast van Parool. We bestaan deze week toevallig precies een jaar.
Dus dat, gefeliciteerd.
Nou ja, dankjewel. Dat verdient wel een koek of een frietje met kaas. De productie werd gedaan door Verena Verhoeven en de eindredactie door Josien Wolthuizen. Rinkie Bartels maakte de muziek en het artwork is van Sjoukje Bierma. Wil je nou de stukken van Rolf-Jan en Charlotte lezen? Zou ik zeker doen, want dat geeft weer meer inzicht. Ga naar parool.nl of download de Parool-app of ga naar onze show notes. Reageren of vragen stellen kan via podcast@parool.nl. Hartelijk dank voor het luisteren en tot volgende week.
Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.